Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast, de podcast van BNR Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. Het is echt een cliché in sommige kringen. Je vraagt hoe het met iemand gaat en het antwoord is druk. We zijn druk, druk, druk. Maar hoe is het nou eigenlijk echt? Hebben mensen het echt drukker dan een paar jaar geleden? En waar komt het door dat we ons zo druk voelen in veel gevallen? Mijn gast van vandaag verdiept zich in dat soort vragen. Haar naam is Tanja van der Lippe en ze is hoogleraar sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties aan de Universiteit Utrecht. Ze doet al decennia onderzoek naar druk zijn en schreef vorig jaar het boek Waar blijft mijn tijd? Welkom Tanja van der Lippe.
Dankjewel.
Ja, heel fijn dat je hier kunt zijn. Niet te druk daarvoor?
Ik ben altijd redelijk goed in balans.
Oké, ja, een beetje flauwe vraag, maar laten we de drek maar eventjes inspringen. Herken je dat gevoel van drukte dat heel veel mensen lijken te hebben?
Ja, als je om je heen kijkt in de samenleving, dan zie je dat mensen echt veel ballen in de lucht houden. Ja. In hun werk, in de vrije tijd. Ze willen en een goede moeder zijn, een goede werknemer, maar ook een fijne partner en dan nog een leuke vriendin.
Ja.
En we zien dat zo 4 op de 10 mensen dat ervaren.
Oké, 4 op de 10 mensen hebben het gevoel dat het eigenlijk te druk is. Is dat wat je zegt?
Ja, af en toe te druk.
Af en toe te druk.
Ja, niet voortdurend.
Oké. Okay. Ja. En je zegt ze en vriendin en moeder. Geldt het vooral voor vrouwen of is het ook voor mannen?
Nou, dat is meteen een goede vraag. Het is inderdaad zo dat vooral hoger opgeleide vrouwen met jonge kinderen, die ervaren het meest druk.
Oké. Okay.
Maar ook wel,
in,
ja. ook wel die mannen, maar vrouwen nog meer dan.
Oké. Okay. Nou, we gaan er zo even induiken hoe dat precies zit, hoe dat komt, ja. Hoe die verschillen zijn. Maar om nog even met de deur in huis te vallen, was nou een grote misvatting over druk zijn, het altijd maar druk hebben. Wat is nou iets wat veel mensen denken, maar dat klopt gewoon niet?
Ja, mensen denken dat we hier in Nederland heel druk zijn en misschien wel het drukste van heel Europa, maar niets is minder waar. Dus okay. Feitelijk gezien zijn wij het minst druk van alle Europeanen. En dat is vaak een verrassing voor mensen. Omdat
even,
ze denken,
even meteen alle vooroordelen erin. We hebben dus ook minder druk dan Grieken, Portugezen, Italianen. Hè? Dat is altijd van die landen waar je op vakantie bent, dat je denkt, ah, het levenstempo hier, dat is veel beter dan bij ons.
Ja.
Dat is dus niet zo.
Nou, het levenstempo is misschien wel beter. Misschien zal ik vertellen hoe het komt. In Nederland werken namelijk veel mensen in deeltijd. Vrouwen ja. Natuurlijk, dat weten we, maar ook mannen. 40% van de werkenden doet dat in deeltijd.
Okay.
En in die andere landen is dat niet zo. Dus op samenlevingsniveau gezien zijn we dan echt feitelijk gezien minder druk.
Oké, okay, ja, ja.
Nou,
ja.
Dat is er één. En de andere, dat is misschien nog wel onverwachter, is dat wij niet zulke lange werkweken maken. Niet zulke lange werkdagen. Dus dat er maar een kleine groep mensen is die echt lang per dag werkt, zeg maar. Maar gemiddeld genomen, zelfs de mensen die voltijd werken, doen dat niet 60 of 80 uur per week.
Oké. Okay. Dus het eigenlijk maar een kleine groep. Dat zijn dan die paar ondernemers die je wel eens hoort. En die bestuurders die dan 60 of 70 uur in de week draaien. Maar het grootste gedeelte van de Nederlanders heeft eigenlijk gewoon een normale werkweek.
Ja, zou je kunnen zeggen. Ja.
Heel interessant. Ja. Dan is het wel heel interessant om meteen de vraag te stellen. Als je dus het eigenlijk feitelijk niet zo druk hebt, maar je wel heel druk voelt, waar komt dat dan vandaan?
Ja, ik vind het belangrijk om dat verschil te maken. Dus je hebt feitelijke drukte en ervaren drukte. Objectief, je vraagt aan mensen hoe besteed je je dag? Hè, waar besteed je tijd aan? Dat doen we vaak met een dagboekje.
Ja.
Dus, want mensen overschatten zich hoeveel tijd ze ergens aan besteden. Dus als je dat heel precies doet in een dagboekje, dan kunnen mensen dat beter bijhouden. Dat is de feitelijke, objectieve drukte.
Ja.
En dan daarnaast hebben we die ervaren drukte, de subjectieve drukte. Dus de intensiteit, zeg maar, van de ervaring.
Ja.
En ook hoe je je relateert aan anderen. Of je je dan drukker voelt dan bijvoorbeeld de ander. Dus wij voelen ons in Nederland dus wel net zo druk.
Ja.
Als de Europeanen, andere Europeanen. Maar feitelijk gezien zijn we op samenlevingsniveau in ieder geval niet zo enorm
druk. Ja, nou, dat is heel interessant. Dus je zou kunnen zeggen, we zijn een beetje aanstellers op dat gebied.
Nou, dat is niet zo, zou ik zeggen. Want die ervaren drukte maakt wel dat mensen ook daar soms gezondheidsklachten van hebben. Okay. Sommige mensen eten er slechter door. Zijn vaker depressief als ze te druk zijn. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo, dus meteen goed om nu al te zeggen, druk zijn kan ook een goed gevoel geven. Hè, als je je deadline haalt op je werk, dan ga je met een tevreden gevoel naar huis. Maar als je altijd maar steeds die deadline moet halen, dan kan er ook wel eens een gevoel van uitputting ontstaan.
Oké. Okay. Ja. En dat druk voelen, eventjes ten opzichte van de rest van Europa, voelen we ons dan drukker dan bijvoorbeeld een Spanjaard of een Zweed zich voelt? Of is het daar vergelijkbaar mee?
Nou, een Spanjaard die voelt zich ongeveer even druk. Een Zweed voelt zich net iets minder druk.
Oké. Okay.
En dat komt omdat we, omdat daar de voorzieningen, de kinderopvangvoorzieningen zijn er goed. Daar is het leven gericht op het combineren van werk en zorg. Dus mensen, mannen en vrouwen werken allemaal vaak een hele grote deeltijdbanen. Maar je ziet ze ook om 4, 5 uur de kinderen ophalen van de crèche. En dan het leven regelt zich dus meer om het combineren van werk en privé. En dat maakt ook dat ze daar net iets minder druk zijn dan in Nederland.
Oké, en dat heeft dus ook direct wel zijn weerslag dus op dat gevoel wat mensen erbij hebben.
Ja, juist het gevoel. Want nog steeds, die feitelijke drukte is in Nederland, nou ja, dus niet zo feitelijk druk. En het is wel goed daar om dan, kijk, in de jaren 90 bungelden we echt helemaal onderaan. He, want vrouwen
onderaan
werkten
met
drukte.
Met hoe druk we het feitelijk hadden. Ja,
ja, want vrouwen werkten toen ook nog niet zo en masse, waren niet op de arbeidsmarkt. Inmiddels is dat wel meer gelijk getrokken. Dus de arbeidsparticipatie van vrouwen is enorm toegenomen. Maar nog steeds doen zij dat dus vaak in deeltijd.
Ja.
En dat maakt uit. En dan kan je denken, ja, misschien besteden zij dan meer tijd aan het huishouden. Zijn ze daar druk mee? Maar dat is niet waar.
Okay.
Dus ze zijn dus qua tijd besteed aan zorg en huishoudelijk werk. Zijn ze even druk als de andere vrouwen in Europa.
Ja, je zei net al dat vooral hoogopgeleide vrouwen, die ervaren dus heel veel drukte. Ja, en waar zit hem dat dan precies in? Je zei al, het is dat allerlei bal in de lucht houden, maar toch is het wel opmerkelijk dat juist dan die Nederlandse hoogopgeleide vrouw, dat die dus blijkbaar toch echt wat problemen ervaart.
Ja, ja. Ik heb er een boek over geschreven, Waar blijft mijn tijd? En als ondertitel heeft dat waarom we zoveel willen, moeten en kunnen. En misschien is het goed om het daarvoor uit te leggen. Hè, want dan kom ik ook toe waarom die hoger opgeleide vrouwen nou juist moeders juist zo druk zijn.
We hebben het over druk zijn en druk voelen. En bij de ondertitel van het boek, dat gaf je net al aan, gaat het over 3 dingen. Willen, moeten en kunnen. Dus daar duiken we eens eventjes wat dieper in.
Ja, ja, ja. Heel graag. Ja, ja. Want eerst wat willen. Mensen willen heel veel.
Ja.
We willen, zeker in Nederland, houden we heel duidelijk van een ritme. Dus we zitten graag om 6 uur met elkaar, nog steeds om 6 uur. Met elkaar, 85% van de gezinnen eet graag om 6 uur met elkaar.
Oké, okay, dus dat, echt 6 uur, dat is ook echt de tijd.
Ja, ja, 6 uur.
Dan moet ik thuis nog even praten. Bij ons is het 6:30. Nee, maar 6 uur is echt wel de tijd, zeg maar.
Ja, ja. Ja, dat is, natuurlijk, het gaat hier over gemiddeld dus. Maar dat is wel echt de tijd.
En dan staat iedereen dus ook gewoon weer om 5 uur in de file, om 6 uur, precies. Ja,
ja, dat is nou nu natuurlijk net weer wat minder, want we komen weer terug na de COVID-epidemie natuurlijk. Maar inderdaad, dat willen we heel graag. Maar dat is steeds lastiger te realiseren. Omdat de tijden van iedereen in het gezin zo uiteenlopen. Dus we hebben meer te maken met flexibele werkschema's bijvoorbeeld.
Ja.
En dat is anders dan vroeger. Want vroeger, langer geleden, was er de huisvrouw. En die zorgde ervoor, als haar man thuis kwam, dat het eten op tafel stond.
Ja.
En dat er voor hem werd gezorgd. Nu werkt zij zelf ook. Dus er zijn er 2 die werken. En er is eigenlijk geen huisvrouw meer die ervoor zorgt dat dat allemaal op rolletjes loopt. Dus we willen veel.
Nu heb je zeg maar rond 1 uur of 4 smiddags. Ga jij langs de supermarkt of zal ik vandaag gaan?
Ja, ja, precies. Dus het matcht niet meer helemaal goed. Nou, wat we dan doen bij dat willen, is we denken het dan allemaal sneller te kunnen doen, zodat we tijd winnen.
Ja.
We denken dat we meer kunnen schakelen. Dus voordat je naar je werk gaat, nog even je e-mail checken en dan op de trein springen, dan alvast weer appen met je kinderen en ga zo maar door.
Dus allerlei dingen combineren om dat willen, dat vele willen, om dat maar allemaal in die agenda ook
precies
te krijgen. En in die dag te kunnen proppen.
Ja, maar dat betekent juist ook dat we ons daardoor drukker voelen.
Ja.
Want dat multitasken, dingen tegelijk doen, de dingen sneller doen, dat maakt ook dat je je drukker voelt. voelt. Dus dat er, ja, in plaats van dat het rust geeft, maakt dat je juist drukker.
Ja, en dat doen we niet alleen op werkgebied, begreep ik van jou, maar dat doe je ook op, dat doen we ook op gebied van ontspanning en sport, hè?
Ja, precies. Want op zaterdagmiddag waren veel mensen altijd lid van een voetbalclub, ja, hè, of een ander soortige club. Maar in ieder geval in clubverband sporten ze. En dat was duidelijk. Zaterdag sporten, dinsdagavond trainen. Maar mensen hebben dat geruild voor een activiteit waarvan ze denken, maar dat kost me dan minder tijd. Bijvoorbeeld, ja, hardlopen. Ja. Een individuele
of naar de sportschool. Hè? Je hebt van die sportscholen waar je 24 uur per dag terecht kunt tegenwoordig.
Ja. Dus het is een individuele activiteit. Maar het probleem daar is natuurlijk ook flexibel. Dus je kan het weer doen op het moment waarop je zelf wil. En dat maakt dat je het om allerlei activiteiten gaat heen bouwen. En dat geeft juist weer minder rust.
Dus ja, misschien, dat is heel herkenbaar. Dat ik morgens denk van, ik moet vandaag ergens tussendoor hardlopen. En dan trek ik soms mijn hardloopschoenen al aan. En mijn hardloopkleding. Dan zit ik al achter mijn bureau. Hè. Dan doe ik al wat van die calls. Maar dan gedurende de dag denk ik, oh ja, dat gaat niet lukken nu. Dan wordt de missie straks. Dus je bent voortdurend ook aan het plannen in je hoofd.
Ja, en dan juist lid zijn van een club, van een vereniging, waarvan je dacht, nou, het bespaart me tijd als ik dat niet meer doe.
Ja.
Dat zou je dan eigenlijk beter wel kunnen doen. Want dat geeft gewoon structuur en ritme aan je week.
Je weet gewoon, die zaterdagmiddag of die zaterdagochtend, die ben ik toch kwijt.
Ja,
en dan sport ik. En als je dan daarna nog eventjes een biertje gaat drinken, dan kan dat ook gewoon.
Ja.
Zeg, nou, we hebben natuurlijk 2 jaar corona al achter de rug. Heeft dat nou het willen, al die ambitie om al die dingen te kunnen doen, heeft dat dan nou die ambitie ook een beetje getemperd bij mensen?
Ik denk het niet. Ik denk dat het zeker aan het begin van corona was er van achteroverleunen geen sprake.
Okay.
Dus mensen gingen een tweede taal leren of een derde of een vierde taal. Ze gingen erbij breien, meer puzzelen. Ik denk wel op een gegeven moment trad de vermoeidheid wel in. En ik denk zeker zo rond december afgelopen jaar dat mensen een beetje moedeloos zijn geworden en dat willen misschien ook maar wat hebben gelaten.
Okay. Dus je zou kunnen zeggen dat uiteindelijk misschien onze ambities wel een beetje teruggeschroefd zijn, maar dat heeft best wel een tijdje geduurd voordat we zover kwamen.
Ja, dat zou ik inderdaad zeggen. Ja.
En als het gaat over willen, heb je ook verschillende scenario's in je boek op een rijtje gezet. Kun je daar eens iets over vertellen? Dus er zijn verschillende soorten willen, heb ik begrepen.
Ja, we hebben een scenario-analyse gedaan, toekomstbeelden geschetst.
Ja.
Hoe tijdsdruk er in de toekomst uit zou kunnen zien. En dan hebben we 2 assen gemaakt. De ene gaat over je wil steeds meer.
Ja.
En aan de andere kant staat dan genoeg is genoeg. Dus niet we willen minder. En aan de andere as gaat over, we doen het allemaal zelf of we doen het voor elkaar.
Ja, dus eventjes 2 assen. Dan krijg je dus 4 mooie vakken.
Ja.
Een as die loopt van genoeg is genoeg naar ik wil meer.
Ja.
En een as van individueel naar samen.
Ja.
Okay.
En dan hebben we die 4 vakken, zeg maar, die 4 kwadranten. Daar hebben we toekomstbeelden in gezet. En de een helemaal aan de ene kant, we willen meer. En we doen het allemaal voor onszelf, is de rat race.
Ja.
Dus we zijn niet tevreden. We willen een groter huis, 3 auto's, 4 winterjassen. Dat doen we zelf. En, want als je niet mee kunt doen in deze samenleving, dan val je hard. Want er is geen sociaal vangnet.
Is het ook waar heel veel mensen in zitten op dit moment? Want dat zeggen heel veel mensen, hoor je dat zeggen. We zitten in een rat race, ik zit gevangen in eigenlijk wat je net schetst.
Ja, ik zou zeggen dat de samenleving dat die de meeste kenmerken heeft van die rat race.
Okay.
Wat ik in die toekomstbeelden schets, is nog een stapje verder.
Okay.
Want hier in Nederland hebben we eigenlijk wel een heel goed sociaal vangnet nog.
Ja.
Maar in het toekomstbeeld wat ik schets daar met die rat race, zijn we echt helemaal die kant op gegaan. Er is dus heel veel ontwikkeling in deze samenleving, maar we rennen ons rot.
Ja.
En dan helemaal aan de andere kant is het genoeg. En solidariteit. En daar is het smurfendorp.
Het smurfendorp. Ja, ik zag het. Ik dacht, dat is wel heel erg leuk. Ja, van die tekenfilmserie, die stripboeken.
Ja,
hoe ben je op die naam gekomen?
Nou, dat was wel aan het denken. Maar we hebben dit met een groep mensen gedaan.
Ja.
Wetenschappers, niet-wetenschappers. Jong, oud, hoog opgeleid, laag opgeleid, van alles. En daar kwam ook deze naam uit. En het is precies, ja, waar jij aan denkt bij het smurfendorp, dat is ook wat ik bedoel. He, dus er is geen onderscheid tussen mensen. Er is ook geen ontwikkeling meer.
Nee.
En dat is het nadeel van zo'n samenleving.
Economische groei speelt geen rol bij de smurfen. Nee.
1 jas is genoeg.
Ja.
1 auto ook. Misschien deel je hem zelf.
Ze hebben geen jassen, ze hebben alleen die witte mutsjes.
Ja.
Goed, even terug. Maar dus aan de ene kant, dat is dus individueel en meer. Dat is die rat race. En aan de andere kant collectief genoeg is genoeg, het Smurfendorp. Dan zijn er nog twee vakjes over. Kun je eens vertellen welke dat zijn?
Ja, de een is maar wel met elkaar. Dat is de ploegenachtervolging.
Ja.
Dus we vinden zo'n combinatie dat we weten wie het beste kan werken, het meeste kan werken. En we weten ook wie het beste kan zorgen. Dus we ontwikkelen ons wel, maar we doen dat met elkaar. En denk daar maar aan de Olympische Spelen komen er weer aan straks. Hè? De ploegachtervolging bij het schaatsen. Ook daar zie je dat het wisselt wie er steeds voor oprijdt.
Ja. Is dat een klein beetje ook dat Zweedse model waar we net even over hadden? Dat Zweden zich toch minder druk voelen, hoewel ze best wel heel veel doen en ook economisch best goed gaan?
Ja, ik denk dat Zweden lijkt het meest op dat model. Ja, zou ik ook zeggen.
Blijft er nog eentje over en dat is genoeg en individueel, als ik goed heb meegeteld. Ja.
Ja, dat hebben wij de yogaklas genoemd.
De yogaklas, ja.
Dus genoeg is genoeg. Je bent tevreden ook met een tiny house.
Ja, ja.
Maar je doet het wel voor jezelf.
Ja. He,
dus niet iedereen kan hier aan meedoen. Het is niet zoals in het Smurfendorp dat het gelijk verdeeld wordt. Nee, jij zorgt ervoor dat jij het goed hebt. Dat je tevreden bent met wat je hebt. Maar als de rest niet tevreden is, dat is dan jammer.
Zeg, en deze scenario's, waar gebruik je die voor? Kan ik die gebruiken voor mezelf? Om zelf keuzes te maken van hoe wil ik eigenlijk leven? Of hoe pas je dat toe?
Ja, nou, ik zeg dat tijdsdruk wordt vaak gezegd een individueel probleem. Maar ik zie het ook als een maatschappelijk probleem.
Ja.
Dus ik denk dat het goed is om juist naar die toekomstbeelden te kijken. Naar wat voor een samenleving, waar willen we naartoe?
Ja.
En het zijn natuurlijk extremen. Daarom hebben ze ook namen gekregen die misschien wat extreem zijn, zeg maar.
Ja, maar goed, je kunt je wel voorstellen dat je in een bepaalde richting beweegt als samenleving.
Ja, en je kan uit elk van die samenleving kun je eigenlijk kiezen. Kun je nu vast strategisch gaan nadenken, waar willen we naartoe? He, dus als we die red race niet willen, moeten we er dan iets van die ploegenachtervolging in stoppen.
Ja.
Of moeten we soms ook gewoon zeggen, genoeg is genoeg.
Ja.
He, dus een spelletje mens erg je niet op zijn tijd is ook leuk.
Zijn er politici die hier gebruik van maken? Of bestuurders, mensen die zeg maar echt naar maatschappelijke inrichting kijken?
Ik zou wensen dat ze dat meer deden.
Ja, ja.
Ik geloof heus dat politici, die kijken ook wel naar de toekomst, maar zijn ook vaker bezig met de waan van de dag. En hierbij ben je, kijk je juist naar hoe kunnen we onze samenleving inrichten.
Ja.
En wat willen we eigenlijk? En zoals je al net zei, je kunt naar andere landen dan kijken, hè, in deze toekomstbeelden. En daarvan leer je ook hoe willen we het in Nederland op termijn.
Ja. Nou, dat willen. Daar hebben we uitgebreid over gesproken. Dat is ook heel belangrijk. Want het gaat om de vraag van in welke richting? Nou ja, wil je jezelf ook misschien wel ontwikkelen? Of willen we ons als land ontwikkelen? Maar dan dat moeten. Hè? Willen, moeten en kunnen. Na dat moeten, laten we daar eens naar gaan kijken. Wat moeten we allemaal?
Ja, nou, we moeten dus en een goede moeder zijn, en een goede werknemer, een goede vriendin, een leuke partner. We halen onze status uit druk zijn.
Ja.
En dat is wat we moeten. Dus we moeten presteren, steeds weer, zeg maar. Ik kan een voorbeeld geven, dat staat ook in het boek, van een experiment. Sally, ik geef dat omdat het heel beeldend is.
Ja.
De ene Sally zegt, deze week is niet zo druk. Ik kan lekker gaan lunchen en vrijdagmiddag is ze echt om 5 uur klaar.
Ja.
De andere Sally, daarvan leren de deelnemers, geen tijd om te lunchen. Ik heb veel deadlines deze week. Vrijdag om 5 uur. Ik moet echt door, want mijn werk is nog lang niet klaar. Dan wordt er gevraagd aan de respondenten, wie is nou het meest druk en wie heeft de meeste status? En dan zeggen ze allemaal die tweede. He, dus degene die, je zou ook kunnen zeggen, het werk niet goed voor elkaar heeft. Je zou ook kunnen zeggen, die eerste, die heeft het beter voor elkaar. Die weet, die heeft het goed georganiseerd. Maar de deelnemers zeggen allemaal, het is die tweede Sally. Die heeft meer status. Dus druk zijn geeft status.
Heb je een verklaring daarvoor?
Ja, ik denk vroeger, want we hebben identiteit nodig in ons leven. We moeten ergens onze identiteit vandaan halen. Vroeger was dat het geloof.
Ja.
Hè, inmiddels geloof.
Of de familie waar je uitkomt. Hè? Ik ben
ook
uit zo'n dorp opgegroeid. Dus dat is er eentje van Tichelaar. Nou, dan wist je genoeg, zeg maar.
Ja, ik denk dat dat misschien nog wel steeds zo is. Maar inmiddels gelooft minder dan de helft van de Nederlandse bevolking.
Ja.
En als ik lang terugkijk, 1, 2 eeuwen, was dat bijna 100%. Ja. En daar haalde je ook je identiteit uit. Uit je geloof, uit de kerk, wat er daar allemaal gebeurde. En nu halen we dat veel meer uit het werk. Dus ja, we moeten scoren.
Ik heb al een column geschreven, jaren geleden, werk als kerk. Werk is de nieuwe kerk eigenlijk.
Ja, ja. Ja. Ja, nou, dat is precies wat het is.
Ja, en als je dus niet genoeg in die werkkerk komt, zal ik maar zeggen, dan heb je ook minder status. Zo beleven we het dus echt ook.
Ja, dat is de norm. De norm is druk zijn. En ja, je kan nog een stap verder gaan. Dat is wat ik noem de ideale werkscultuur. Dan ben je zelfs als het ware je werk geworden. Ja. Dus dan is je werk zelfs belangrijker geworden dan je privé.
Maar dat hoor je inderdaad als mensen zich voorstellen op een feestje. Dan zeggen, hey, goeiedag, ik ben Ben. En nou, hoe is het met je? En dan als mensen zich dan iets verder voorstellen, is een van de eerste dingen die ze noemen, is werk.
Ja. Ja,
dat doe ik zelf ook wel eens.
Ja, want als stel nu dat je geen baan hebt, dat je werkloos bent. Ja. Hè, dan is dat ook veel lastiger op dat feestje, want dan krijg je geen status.
Dan ga je niet meer naar een feestje misschien. Ja.
Dus dat is een ander aspect van tijdsdruk. Wij denken dat we allemaal druk zijn in Nederland, maar het is toch maar een gedeelte.
Ja. Hè,
dus het gaat hier ook over een verdelingsvraagstuk. Sommige mensen zijn wel druk, maar er is ook echt een grote groep in Nederland die helemaal niet druk is. Hè, die geen werk bijvoorbeeld heeft, misschien wel meer zou willen werken. We noemen het ook wel het onbenut arbeidspotentieel.
Ja.
Ja, dus het is die hebben een andere moeten.
Ja, ja. Die voelen zich ook wel ongemakkelijk misschien inderdaad bij deze discussie. Ja. Maar goed, willen, moeten, kunnen. Je kunt ook veel meer natuurlijk tegenwoordig met alle elektronische hulpmiddelen bijvoorbeeld die we hebben.
Ja, precies. Je kan altijd aanstaan.
Ja.
Op het moment dat je op je werk zit, kan je ook even checken wat je kinderen doen. Je kan ermee appen. Je kan ook de NOS-app volgen. Je kan op het moment van je werk kan je ook in andere werelden vertoeven. Dus je staat eigenlijk altijd aan.
Ja.
Dus ook al zou je minder willen en zou je misschien wat minder hoeven of moeten, dan is het wel lastig om alle apparatuur om je heen af te zetten. Want het heeft ook veel gebracht, hè?
Ja.
Dus,
het interessante is dus dat deze aspecten, je zou kunnen zeggen de motivatie van binnenuit, motivatie van buitenaf, maar ook de gelegenheid die je krijgt door bijvoorbeeld technologie, die wijzen wel allemaal in dezelfde richting, hè?
Ja, eens. Ja. Ja.
Dus het is toch uiteindelijk dat je meer gaat doen, of in ieder geval het gevoel wilt hebben dat je meer doet. En dat gevoel aan de ene kant dus negatief is, maar als je het niet hebt, als je het gevoel hebt van ik heb het eigenlijk helemaal niet zo druk, dat is dus ook niet goed.
Nee. En je zou ook kunnen zeggen dat al die elektronica zou ook kunnen zorgen dat je minder druk bent, zeg maar. Maar het leidt er toch toe dat je altijd aanstaat en steeds drukker bent. En het is wel aardig om te zeggen dat in de jaren 60, waren natuurlijk net zo goed wetenschappers, en die voorspelden toen dat we naar een vrije tijdsmaatschappij zouden gaan. De technologie zou daarvoor zorgen. We zouden maar de helft van de tijd hoeven te werken. En de helft van het jaar en de andere helft vrij. Nou, niets is minder waar.
Ja. Eigenlijk al die tijd die vrijkomt door technologie, vullen we weer met nieuwe dingen.
Ja.
Ja, ook trouwens vaak met technologie heb ik de indruk.
Ja.
Zeg, nog even een paar laatste vragen aan jou. We naderen alweer de eindstreep. Hè? Ja. We hebben het ook druk in dit programma. We moeten veel doen. Maar het is niet misschien echt jouw onderwerp, maar toch ben ik benieuwd naar. Als je er zo lang studie van maakt en ook dat waarschijnlijk af en toe betrekt op jezelf en met je collega's over hebt op de universiteit. Zijn er dan ook nog tips? Ik voel me te druk. Wat moet ik doen? Wat zou Tanja van der Lippen daarover zeggen?
Ja, want inderdaad zeg ik, het is een maatschappelijk probleem. Maar ik zeg ook, je hebt mensen die integreren en segmenteren.
Ja.
En dat is grofweg gezegd. Integreerders, dat zijn mensen die s'avonds voor de tv zitten en een e-mailtje van de baas krijgen, dat e-mailtje afwerken en dan weer rustig doorkijken.
Ja.
Segmenteerders, dat zijn juist mensen die als ze dat gaan doen, wel dat e-mailtje beantwoorden, maar 's nachts daar misschien over na blijven denken. En niet goed weten hoe ze moeten handelen. Ik zeg, kijk goed naar jezelf. Wat voor iemand ben je?
Ja.
Maar kijk ook naar je collega's. Wat voor mensen zijn zij? En als zij nou segmenteerders zijn, stuur ze dan niet 's avonds een e-mailtje.
Ja.
Want daar belast je je mee. Dus hou rekening met elkaar hoe mensen dit doen.
Oké, ben je zelf een integreerder of een segmenteerder?
Ik ben een echte segmenteerder. Of ik moet eigenlijk zeggen, ik was een echte segmenteerder.
Ja.
Want corona heeft wel gemaakt dat werk en privé sterk in elkaar zijn gaan doorlopen.
Ja. En voel je je dan ook drukker daardoor?
Ja, dat betekent voor mij van origine een segmenteerder dat het lastiger is om daarmee goed om te gaan.
Helder.
Ja.
Ik heb heel veel geleerd over druk zijn en over tijd. Hartstikke bedankt. Dankjewel Tanja van der Lippen, schrijver van het boek Waar blijft mijn tijd?
Dankjewel.
Dit was de Ben Tichelaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips onder meer uit mijn podcast? Ga dan naar tichelaar.nl/BNR en meld je aan voor de nieuwsbrief. Dank voor het luisteren.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.